In deze speciale podcast van het Urkelaand blikken we terug op een verhaal dat in 1952 in Nieuwendielen in de kraan sting, met de titel De barre en wondervolle tocht van 1867. Het verhaal is van Fokke Post, die als 11-jarige jongen een achtelijk avontuur meemaakte. In de winter van 1867 was hij mee op de skeut van zijn vaar. Op een gegeven moment lag deze skeut in Arlingen en de bemanning maakte aanstalten om naar Urk te gaan. Ze wilden de karsdagen graag op de bult doorbrengen. Het strenge winterse weer bleek hierbij echter een obstakel. Hoe dit af zou lopen en of ze het zouden redden met karsteus te wezen, is in de podcast te horen. Bijzonder is dat het Fokke zelf is die dit verhaal in 1952 in de krant op laat tekenen. Hij is met zijn 96 jaar op dat moment de oudste Urker. Enkele maanden na het verschenen van de artikelen overlijdt hij. Het verhaal is voorgelezen door Andy Wernke van onze redactie. Veel luisterplezier.
Het was in het jaar 1867. Een smal deel van de Urke vissersvloot lag onder Ameland. De wind waaide uit het oosten, eind december en streng vriezend weer. Wat denk je ervan, Gerrit? Zouden we met de kerstdagen nog op Urk zijn? Nou Jan, ik denk het niet. Het vriest dat het kraakt. Dat kon wel eens mislopen. Het water is zo laag. Ik denk dat het wel niet zo gemakkelijk gaat. We moeten toch straks maar eens proberen om over het wat te komen. Want buitenom naar Terschelling, daar is geen kans op. Ik geloof dat ze bij Albert de zeilen ook al klaarmaken. Och, wat is het koud. Het is haast geen werk, maar hier kunnen wij ook niet blijven. Wij zullen eerst nog een bakje koffie drinken en dan begint de vloed. Dan zullen wij trachten om in Harlingen te komen. Gerrit liep naar beneden, waar Piet en kleine Fokke bezig waren om koffie te zetten en enige boterhammen klaar te maken. Deze boterhammen bestonden uit enige grove snee roggebrood met een beschuit. Ja, schipper, wij zijn klaar. Jullie kunnen komen. Nou Jan, kom. Dan zullen we eerst eens eten. Ze daalden het kleine lage trapje af en kwamen in de kleine lage kajuit, het vooronder. De schipper ging voor in gebed. Hij vroeg de heren een zegen voor de gave die klaar stond. Hij vroeg ook of de heren de reis die ze zouden ondernemen wilden doen slagen. Dat ze behouden in Harlingen mochten aankomen, want de toestand waar ze zich in bevonden was verre van gunstig. En hier blijven, met de winter voor je, was roekeloos. Zouden we met kerstfeest nog op Urk zijn, vader? Vroeg kleine Fokke. Nu, mijn jongen, we zullen het hopen, want ik verlang ook niet liever. Verder werd er weinig gesproken. Na het sobere ontbijt nam de schipper de oude Bijbel van de plank, waar deze altijd op stond, en las met ontroerende stem Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Na het lezen van deze psalm dankte de schipper nu nogmaals de heren smekende of de reis die ze zouden ondernemen mocht gelukken. De schipper, Jan en Piet trokken de oliejassen aan, zetten de zuidwester op het hoofd en de warme wanten aan hun handen. Kleine Fokke bleef beneden om de kachel warm te houden en de kajuit na het eten op te knappen. De mannen kwamen aan dek. Wij moesten het rif maar in het zeil doen, Jan, want de wind neemt nog steeds toe. Jongens, wat wordt het een weer? Wat is het koud? Beginnen jullie het anker maar op te trekken. Jan en Piet begaven zich naar het voorschip om het anker te lichten. 1, 2, trekken Piet. Goed zo, het komt. Gaat het jongens, of moet ik ook trekken? Nee hoor, het komt al. Begin het zeil maar op te trekken Piet, dan zal ik het ankertouw even klaarmaken. Dan hebben we daar geen last van met het zeilen. Enige ogenblikken later zeilt de schuit in het nauwe vaarwater steeds over en weer. De schuit van Albert is het dichtst erbij. De mannen moeten de grootste voorzichtigheid in acht nemen, want al het water dat op de schuit komt, wordt ijs. Het voorschip met zijn ijskegels begint al te lijken op een sprookjeschip. Stag, touwwerk en Fok zitten onder het ijs. Jongens, voorzichtig zijn hoor, dat we geen ongelukken krijgen. Wat is dat daar achter ons? Zouden die schuiten nu aan de grond lopen? Het lijkt er wel op. Nou, dat is jammer. Het is ook een hele toer. om in deze nauwe vaargeul en met dit weer niet aan de grond te lopen. Maar wij zijn gelukkig door het ergste heen. Na enkele uren kwamen 20 schuiten van de 30 veilig in de haven van Harlingen aan. 10 schuiten waren door het lage water aan de grond vastgelopen. Maar tegen de middag begon de wind minder te worden. Het water begon iets te wassen en nog diezelfde avond kwamen ook de andere 10 schuiten aan in de haven van Harlingen. Het is maar gelukkig, jongens, dat we allemaal in de veilige haven zijn. Als de wind niet wat minder was geworden, dan zouden onze kameraden het niet gemakkelijk gehad hebben. Want het is nu alles al drijfijs, zover wij kunnen zien. Met deze woorden kwam de schipper aan boord. Hij was voor enige ogenblikken met andere schippers aan de wal geweest, om enig proviant te kopen voor de volgende dagen. Want in Harlingen blijven, dat was de bedoeling niet. De reis moest immers naar Urk. Nu er met het winterweer toch niet gevist kon worden, en wie weet voor hoe lang, was het beter op Urk te zitten. Dan, de kerst was op handen, en die kon pas recht gevierd in eigen familie of gezinskring. Bleef het doorvriezen, dan ging men toch niet voor biddag, de tweede woensdag in februari, er weer op uit. Dat was oude traditie. Een groot deel van het jaar was men afwezig en de wintertijd maakte voor vrouw en kinderen dan weer veel goed. Natuurlijk, er moest ook wat geld in het beltje zitten, want mensen hadden een poosje zonder verdiensten. Maar de bakker en de kruidenier gaven nog wel wat krediet op de voorjaar- en zomerverdiensten. Oude Hessels Klaas en Pieter van Ietjes Jouwik, of oude Lauwe en Iederman stonden daarvoor bekend. Stokte het met betalen, dan was het stukje hooiland nog van Muutje Nanne geërfd, dat als pand kon dienen. Jongens, we gaan vanavond vroeg ter kooi. We liggen hier veiliger dan in de Amelandse sloot. We kunnen ons hier rustig neerleggen en dan morgen vroeg maar eens zien hoe of het met het ijs en het weer is. Zijn jullie al in de kooi, Gerrit? Met deze woorden kwam schipper Albert naar beneden. Kom maar in, Albert. We hebben de kachel lekker warm en het is nog niet zo laat. Nou, wat denk je ervan? Zou het morgen nog gaan? Ik weet het niet, Albert, maar het lijkt er niet erg op. De wind steekt weer aardig op. Zoals we straks al gezien hebben, is er al aardig ijs op de haven. En dat zal vannacht nog wel wat erger worden. En je weet zelf wel, met een zeilschip in het ijs, dat valt niet mee. Maar steek eerst eens een pijp tabak op, dat is gezelliger. Er valt wel niks aan te doen, maat. Ik hoop toch dat het gaat. Albert nam de tabakzak en stopte zijn pijpje. En weldra was de kleine kajuit in een dikke rook gehuld. Wie zouden we daar nog hebben? Klompen klossend op de voorplecht. Even later daalde iemand het kleine trapje af. Goedenavond. Met deze woorden kwam de schipper van de UK-77 binnen. Wat is het koud, mensen. Het vriest dat het kraakt. Ik geloof niet dat we hier wegkomen. Nou, Jelle, we zitten hier toch aardig veiliger dan in de Amelandse sloot. Vind je ook niet? Nou, dat zou ik denken. Wij kunnen tenminste straks rustig ter kooi gaan. Nadat, na enige tijd van gezellig praten en onder het genot van een pijp tabak, de klok 10 uur aanwees, ging ieder naar zijn eigen schuit. Nou, wel te rusten, mensen, en dan morgen maar eens zien. Ja, er zit niets anders op. Nou, Fokke, gauw in de kooi, jongen. Hou je er maar goed onder, want het is koud. Wel te rusten, vader. Wel te rusten, jongen. Weldra zochten ook Jan en Piet en de schipper de kooi op. Spoedig sliepen alle rustig, vermoeid als de mannen waren van de reis die ze hadden gehad. De wind stak meer en meer op. Hij gierde door het wand van de schuiten. Ook op de haven van Harlingen was alles rustig. Alleen het geknerp van de touwen waarmee de schuiten gemeerd waren, werd gehoord. Maak de kachel eens aan, jongen. Met deze woorden wekte de schipper Piet. Geeuwende kwam Piet uit de kooi. Hé, wat is het koud en nog donker. Even kijken hoe laat het is. Nog maar 7 uur. Ik had nog best een half uur kunnen slapen, denkt Piet. Maar ik ben nu toch uit de kooi. Hij begon vlug zijn kleren aan te trekken en daarna de kachel aan te maken. Hij deed water uit het vat in de ketel voor de koffie en enkele ogenblikken later kon men de koffie ruiken. Vervolgens maakte hij de boterhammen klaar. Toen hij daarmee klaar was, riep hij de schipper, Jan en kleine Fokke. Alles is klaar, hoor. Weldra zaten de mannen aan het morgenontbijt. Hoe smaakt het, Fokke? Vroeg Jan. Best, hoor. Na het eten, lezen en danken begaf de schipper met Jan en Fokke naar het dek. Zouden ze bij Albert ook al wakker zijn? Ik zal eens even kijken. En meteen ging de schipper naar de schuit van Albert. Hij daalde het lage trapje af. Slapen jullie nog? Nee hoor, kom erin. We zijn juist aan het koffie drinken. Ook een bakje? Dank je, ik heb juist koffie gehad. Ik wilde eens vragen of we niet eens moesten kijken of er nog kans bestaat dat we hier wegkomen. De wind is aardig minder, maar het is naar mijn mening kouder nog dan gisteren. Nou, laten we dan even een pijp stoppen, dan zullen we eens kijken hoe of het erbij staat. Ik denk, Gerrit, dat we hier niet meer wegkomen. We zullen zien. Al pratende komen ze met elkaar op het havenhoofd aan. En er bevinden zich al meer Urkers en ook al enige harlingen vissers. Nou, wat denken jullie ervan, Gerrit en Albert? Zover als we kunnen zien is het alles drijfijs. Het is niet gewaagd om daar met de schuiten tussen te gaan varen. Nee mensen, dat gaat niet meer, dat is afgelopen. Maar ik was toch heel graag met de kerstdagen op Urk. Ja, zo denken we er allemaal over. Maar hoe er te komen? Dat is nu maar de grootste vraag. Misschien dat er nog wel een kans is, sprak een harlingenvisser. Zo straks om 7 uur is hier nog een stoomboot vertrokken naar Amsterdam. En die is al uit het gezicht. Het is wel aardig ijs, maar het is voor zo'n boot geen belemmering. Nou, dat zou een oplossing wezen. Wat denken jullie ervan? Daar konden we wel eens naar informeren of we geen boot konden krijgen die ons naar Urk bracht. Nou, dan moeten Gerrit en Albert maar eens op onderzoek uit of die mogelijkheid bestaat om een boot te krijgen. Dan hebben we tenminste nog kans dat we met de kerstdagen nog op Urk zijn. Het is nu zaterdag en aanstaande woensdag is het eerste kerstdag. Nu, laten we dan naar boord toe gaan. Dan kunnen wij de zaak in de schuiten in orde maken. Alles wat los is, opbergen en ook het korte tuig in de boeg. De fok en de zeilen onder de hoes en goed geshort en verder alles goed afsluiten. Want je weet maar niet hoe lang dit wintertje aanhoudt. Als dan Gerrit en Albert het voor elkaar hebben, dan hebben we nergens op te wachten. Gaan we dan, jongens? Het is bij die twee in goede handen, dat komt wel voor elkaar. De mannen begaven zich weer naar hun schepen en vertelden aan de achtergeblevenen welk plan er was gemaakt. En ook deze juichten het toe, hopende dat het in orde kwam. Toch met het kerstfeest nog thuis, Fokke? Vanavond nog. Vind je dat niet fijn? Zijn we hier bij de stoomboomaatschappij, meneer? Jawel, schippers. Wat is er van uw dienst? We wilden eens vragen of er een boot te krijgen was die ons naar Urk kon brengen. We liggen hier met een 30 schuit in de haven en er is voor ons geen kans op om door het drijfeinds heen te komen. Maar over een flinke boot is het geen bezwaar. Even wachten, schippers. Ik zal de directeur roepen. Die kan jullie beter inlichten dan ik. Goedemorgen, schippers. Kom maar even mee naar het kantoor. Het is hier te koud. Ga zitten, schippers. Dan kunnen we rustig spreken. Wat is er van jullie dienst? We wilden eens informeren, meneer, of u geen boot beschikbaar had om ons naar Urk te brengen. Ja, dat zal misschien wel gaan, maar wanneer moet dat gebeuren? Het liefst zo spoedig mogelijk. Nou, ik heb hier nog een flinke sterke boot, maar ja, er zal toch wel 1 uur of 2 verlopen voordat ik de kapitein en de bemanning bij elkaar heb. Laat eens zien. Het is nu 10 uur. Nou, tegen 12 uur zijn we wel klaar. Gaat het dan nog of is het dan te laat? Nou, als het niet later wordt dan 12 uur, dan kan het nog wel. Het is 5 à 6 uur varen. Wat zal het kosten? Als we rekenen voor 6 uur heen en 6 uur terug, dan zal het jullie op 12 keer 25 gulden komen, aldus de directeur. Nou, dat is te doen. Dan wordt het voor de mannen niet zo hoog bedrag. We zijn maar arme vissers. Ja, daar heb ik al mee gerekend. Anders wordt meestal voor zo'n extra tocht 30 à 40 gulden per uur gerekend. Nu schippers, dat is afgesproken. Om 12 uur varen. Fokke, zorg jij even voor de koffie? Als dan je vader terugkomt, is de koffie klaar. Fokke ging naar beneden en na enige ogenblikken stegen er grote rookwolken uit het nauwe kachelpijpje. Nou, die wordt erop gestookt. Jongen, maak geen brand hoor. Maak je maar niet ongerust hoor, alles komt voor elkaar. Is vader er nog niet? Dat zal nog wel even duren. Als ik me niet vergis, dan komen daar je vader en Albert al aan. Wat zouden ze voor nieuws hebben? Zouden ze een boot gekregen hebben om ons naar Urk te brengen? We zullen het afwachten, Fokke. We moeten in alle geval dan ook opschieten, want het is al 10:30, dus het wordt tijd ook. Is de koffie klaar, jongens? Ja, vader. Zal ik maar inschenken? Albert toch ook een bakje? Ja, Fokke. Je weet, ik lust graag koffie. Nu, vader, gaan we nog naar huis? Ja, jongen, de zaak is voor elkaar. We zullen met de andere kameraden afspreken, want over 1 uur gaan we varen. Maak jullie alles klaar, wat mee moet, en zorg dat alles wat achterblijft in orde is en dat de touwen allemaal goed vastzitten. Het komt in orde hoor. Nu, wij gaan even vertellen hoe laat we gaan varen. Het wordt hoog tijd, het is al 11 uur, dus jongens, opschieten hoor. Even later was op alle schuiten iedereen aan het werk om te zien of de touwen goed bevestigd waren. Spoedig is een ieder reisvaardig. Nogmaals wordt er even gekeken of alles in orde is. De schepen laten ze nu achter aan de trouwe zorg van enige Harlingen vissers. Met bultzak, sloop en knoopzakdoek stappen alle op de stoomboot. Is iedereen aan boord? Jawel, kapitein. Gooi dan de touwen maar los, Kees. Zacht aan vooruit. Daar vaart de boot de haven van Harlingen uit. Het kan best. Het wordt nog een voorspoedige reis, want het ijs is niet zo zwaar en de boot loopt er flink door. We gaan tenminste maar in de kajuit, want daar is het warmer dan hier aan dek. We zullen het ons maar zo gezellig mogelijk maken, mannen, zo sprak men. De een weer zit te vertellen, een ander weer iets anders, en zo gingen de uren ongemerkt voorbij. Zo nu en dan ging eens een der mannen naar boven, om eens te zien hoe ver men reeds was. Ik geloof dat de vaart mindert, kwam een der mannen naar beneden in de kajuit. Het ijs is opeengepakt door de tij. Wat zeg je daar? Het mindert de vaart? 1, 2, 3, tegelijk spoedden de mannen naar boven om zich te overtuigen of het werkelijk waar was. En ja hoor, ze konden ook niets anders merken als dat de vaart veel minder was dan enige uren geleden. Het ijs werd ook veel dikker en veel zwaarder. Het zal nog wat worden, mensen, zei Albert. We zijn er nog niet. Nou, we zijn Stavoren toch al wel voorbij. Ja, dat is wel waar. Maar we zijn nog lang niet op Urk. En daar gaat het toch om? Nou, we komen er nog wel. We gaan toch nog vooruit? Ja, we gaan nog vooruit, maar heel langzaam. En dan, het wordt ook straks donker. En dan is het met ijs gauw verkeken. Kan ik daar Urk al niet zien? Ja, dat is Urk. We zullen trachten om er door te komen, hoor. Ieder was in spanning. Misschien dat het toch nog wel gelukken zou. Stuurman? Ja, kap? Wil je eens even sturen? Dan zal ik eens met de Urkers praten en zien of ik het geld kan binnenkrijgen. Want ik geloof niet dat wij aan Urk komen. Het beste lijkt me toe dat we weer terugkeren. Het ijs wordt veel te zwaar. Ik denk ook dat dat het verstandigste is, kap. Het lijkt mij ook onbegonnen werk. De kapitein spoedt zich naar de Urkers. Ik wil graag even afrekenen, mannen. Met deze woorden kwam de kap de kajuit binnen. Als wij dan straks op Urk zijn, heb ik niet te wachten, maar kunnen wij direct weer naar Harlingen terug vertrekken. Wat denken jullie daarvan? Och, kap, dat kan straks toch ook wel gebeuren. We zijn nog niet zo ver, en dan is het toch maar een kleinigheid om even met het geld af te rekenen. Terwijl men nog met elkaar sprak over het al of niet afrekenen, kwam hieraan, zonder dat iemand er nog over dacht, een einde. De boot liep vast. De kap spoedde zich naar boven, onmiddellijk gevolgd door de schippers. De boot zat onwrikbaar vast. Men wilde proberen van achteruit, maar ook dit leverde geen resultaat op. De boot zat vast, zo vast als een muur. De boot kon niet meer voor, nog achteruit. Er is misschien nog één middel om de boot los te werken, zo zei men. Nou, wat is dat middel dan? Vroeg de kap. We zullen alle tezamen van de ene kant naar de andere kant lopen, zeiden de Urkers. Zo vlug mogelijk moet dit geschieden, misschien dat er dan weer beweging in de boot komt. Maar ook dit baatte niet. Geen beweging was erin te krijgen. Wat nu te beginnen, mannen? Sprak de kapitein. Ik zou wel willen dat ik maar nooit met jullie uit Harlingen was vertrokken, want dit loopt mis. Nou, sprak schipper Gerrit, misschien als straks de vloed begint, dat er dan nog wel enige ruimte in het ijs komt en dat wij Urk nog wel bereiken. Het is te hopen, want het duisternis begint ook al te vallen en bij donker is er niets te beginnen. Want dan kan men niet zien of hier of ergens nog open water is. Zo sprak de een de ander moed in. Maar allen waren met sombere gedachten vervuld, al liet de een het niet aan de ander merken. Eindelijk, de vloed begon. Maar met de vloed begon ook het ijs te werken. Er kwam meer beweging in, maar dat werd nu juist voor het schip, bemanning en passagiers een begin van de angst en ellende. De boot begon geweldig te kraken. En door het kruiende ijs, dat steeds met geweldige kracht tegen de boot aankwam, begon deze gevaarlijk over te hellen. Het werd benauwd. O mensen, dit is niet uit te houden. Dit zal onze laatste reis zijn. Wij zullen nimmer onze vrouwen en kinderen terugzien, kermde men. Het ijs schoof bij de boot op. Sommige stukken rezen tot over de verschansing en braken dan in stukken over het dek. Bleef dit met het sterke getij doorgaan, dan verdaagde het schip er onverbiddelijk onder en kon het een ramp worden. Moeten wij dan hier vergaan, vader? Vroeg de kleinste der vissers, en dat was Fokker. Ik weet het niet, mijn jongen. Je weet toch wel dat hij het is die ook zijn ijs erheen werpt als stukken? Hij is de machtige die ons ook in deze grote nood nog uitkomst kan schenken. Er werd weinig gesproken. Alle urken stonden samengedromd op midden- en achterplecht, turend in de vallende duisternis naar het vuurtorenlicht van Urk. Donderend sloeg het ijs tegen, op en over de boot. De machine werkte op volle kracht en dikke rookwolken balden uit de schoorsteen. Maar won men iets, dan sloot het ijs achter het schip dadelijk weer toe en lag men weer onwrikbaar vast. Zou er geen kans wezen dat we van de boot afgaan? Sprak een der vissers. Och man, dat gaat toch niet? Dat is wat te gevaarlijk om dat te doen. Laat ons nog even afwachten of er misschien nog verandering komt. Wie weet kan er verandering komen. Als het ijs tot stilstand komt, dan kunnen we misschien nog wel samen overleggen wat ons te doen staat. Maar er waren ook weer andere urkers die het hiermee niet eens waren. Intussen de nood steeg en in ieder dacht en vreesde het ergste. Zo kon het niet lang meer duren. Het begon steeds donkerder te worden, maar er kwam geen verandering. De kapitein, die nog nimmer zoiets had meegemaakt, pijnigde zich de hersens. Hij voelde zich verantwoordelijk voor schip en allen die aan boord waren. Maar hij zag geen licht, want hij ook ging overwegen. Hij voelde zich in de greep der natuur, een machtige greep, die spotte met alle menselijke bedenksels. Onder de urkers gingen stemmen op om met de scheepsboot, die dan als ijsloper zou moeten dienen, hulp te halen van deze wal, die toch niet ver meer was. Deze overweging won veld en toen men het de kapitein voorsloeg, was deze ervoor te vinden. Er werd in ieder geval iets gedaan, maar men zou wachten tot het kruien over was en de drift uit het ijs was. We willen dan toch maar proberen om met de boot die hier aan boord is of op Urk kunnen komen, zei men tegen de bootbemanning. Vier sterke mannen waren het die de tocht, hoe gevaarlijk deze ook was, wilden ondernemen om zo spoedig mogelijk hulp zien te krijgen. Jongens, begin daar toch niet mee, sprak een oude visser. Dat gaat toch niet? Dat is God verzoeken. We zijn wel in grote nood, maar met een kleine roeiboot in de duisternis, met kruiend ijs, nee, dat is al te gewaagd. Och, het is gevaarlijk, we weten dat. Maar of we nu op de boot blijven, of dat wij met de kleine roeiboot ons op het ijs begeven, dat lijkt ons precies hetzelfde. We zullen proberen om het ons mogen gelukken Urk te bereiken, om dan zo spoedig mogelijk terug te keren met de grootste ijsvletten om jullie te helpen. Zo spraken de vier dappere vrijwilligers. Als jullie dan vast besloten zijn om te gaan, sprak de oude visser met ontroerende stem, mogen dan God de Almachtige geven dat jullie behouden op Urk mogen komen. De kleine boot liet men nu op het ijs zakken en de vier sterke mannen trokken het lichte bootje over het ijs. Daar begon de moeilijke en gevaarlijke tocht. Duisternis, dodelijke eenzaamheid, een kleine boot en een grotere boot midden in de ijszee en alleen zonder hulp. O vader, erbarm u onzer, sprak Albert. Wat zal de nacht ons brengen? Zullen we de morgen van de nieuwe dag beleven? Of zal dit onze laatste nacht zijn? Zullen we hier ten onder gaan, dicht bij de plaats onzer inwoning, dicht bij vrouw en kinderen, die niet de geminste gedachte hebben dat wij hier zo dicht bij Urk in grote angst verkeren? Zal dit het einde zijn, met een ontzettende dood voor ogen? Is het met mij wel zo, dat na de dood het leven mij bereid is? God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Mensen, laat ons bidden, sprak Albert. Misschien zal de Heere uitkomst geven. We weten het toch uit de Bijbel van het volk Israël, toen zij in benauwdheid waren. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Toen ontblootten deze mensen hun hoofden, ook de kapitein en de stuurman, hoewel zij misschien wel nooit hadden gebeden, maar ook zij gevoelden het grote gevaar waar ze in verkeerden. Albert ging voor in gebed. Het was geen gebed van mooi gekozen woorden, maar het was een roepen tot God om uitkomst, om behoud, maar dan ook een gebed, uw wil geschieden. Na het gebed voelden de mannen zich, of het was alsof er iets was gebeurd. En ook werkelijk was er iets gebeurd. Het ijs kruide niet meer, maar stond stil. Dat was onmiddellijke verhoring op het gebed. Men voelde de nabijheid des Heren. Dat bracht rust, maar een beklemmende rust. Was dat een teken van de gehoopte en gebeden uitkomst? Hoe ver zou het bootje nu wezen? Zouden ze er komen? vroeg men elkaar. Ja, mensen, het is geen pretje met zo'n kleine boot. Er was ook geen praten tegen. We zullen er het beste maar van hopen. We zitten in alle geval hier, nu veiliger, dan in het bootje van onze kameraden, nu het krui is opgehouden. En hoe ging het de vier pollopers met hun kleine vlet? Zouden ze land weten te bereiken? Al was het ijs glad, een roeiboot is nog geen slee, want er zaten geen ijzers onder. In ieder geval, het trekken en duwen maakte hen warm. Ze hadden geen last van de snerpende kou. In het eerst ging alles voorspoedig. Na enkele uren konden de mannen in de duisternis, waar ze aan begonnen te wennen, de hoogte van Urk zien. Het torenlicht wenkte. Nog een klein eindje, mannen, en we zijn op Urk. Wat zullen we zeggen als we op Urk aankomen? Wat zullen de mensen angstig worden als we ze alles vertellen? Zo redeneerden de vier. Tot... Maar wat is dat? Water? De nagel lag los. Ja, daar stonden de mannen voor een brede gul. Wat nu te doen? De boot erin duwen of trachten om te zien of we er omheen kunnen komen? Je kan met een dunwandig bootje niet in scherp ijs gaan roeien. We moesten zien dat we er omheen kwamen. Misschien dat hij niet al te groot is. Me dunkt, dan maar de zuidkant uit. Ik denk dat hij daar wel smaller zal worden, zei er een. Voort zwoegden de mannen weer. Het zweet liep van hun voorhoofden. Trots dat het geweldig veroor. Zouden we nu nog opschieten of blijven waar we zijn? Het lijkt mij toe of we blijven waar we zijn. We drijven op het ijs mee, constateerde een ander. Wat zullen we doen? De boot toch in het water duwen of niet? Ik zou dat niet doen, sprak de oudste der mannen. Laten we voorzichtig zijn. Je hoort het ijs kraken. En als we daartussen komen, wordt ons bootje plat geknepen. En is het gebeurd met ons. Besloten werd halt te houden. Het is onze eigen schuld, jongens. We hadden moeten luisteren, maar er is nu niets aan te veranderen. Dus moed houden, mannen. Ze namen rust om even uit te blazen. Wat zullen we nu doen? Ik zou zeggen, we moeten eerst een stukje eten, want mijn maag begint te jeuken. En dat zal met jullie het geval ook wel zijn. Nu moesten we een lekkere, warme kop koffie bij hebben. Zou het water dat we hebben meegenomen niet bevroren zijn? Ik zal eens even kijken. Ja hoor, één klomp ijs. Dat dacht ik al wel. Zwijgend aten de mannen hun boterhammen verder op, zittend onder de luwkant van hun bootje. Hoe laat zou het nou toch wezen? Ja, wie weet dat precies. Het zal 11 à 12 uur zijn. We moeten maar in het bootje gaan zitten, dicht tegen elkaar aan, dan blijven we warm. En dan maar afwachten op de dageraad. Hoewel het lang zal duren, een nacht in eind december. Zitten jullie zo goed? Nou, erg gemakkelijk zou ik niet zeggen, zei Jacob. Maar we moeten ons maar tevreden stellen. Er is niets anders aan te doen. Ze kropen dicht bijeen. Traag gingen de uren voorbij. En eindelijk, in het oosten, begon het te lichten. Jongens, jullie slapen toch niet? Het begint licht te worden. Zullen we het proberen? De mannen, stijf en stram als ze waren, rezen op uit hun niet gemakkelijke houding. Nou, we zijn niet zo dicht bij Urk als dat ik wel dacht. Kijk, daar heb je de toren. Vier paar ogen waren gericht naar de aangewezen richting. Wat heb ik een dorst. Mijn tong kleeft vast aan mijn gehemelte. Ja, jongens, daar is nu niets aan te doen. Het water is ijs. Ik heb nog wel een snee brood. Als ik je daarmee helpen kan, met alle plezier. Maar drinken is er niet. Maar laten we opschieten. Als we flink doorlopen en we krijgen geen geulen meer, dan zijn we met een uur op Urk. Zo ging het in de nieuwe morgen met nieuwe moed op Urk aan. Het ijs was stevig genoeg en hield mannen en bootje. En land in zicht. Zondagmorgen op Urk, rondom één grote ijsvlakte. Als ik me niet vergis, zei de oude torenwachter schraal tegen zichzelf, zou ik zeggen dat ik daar op het ijs een bootje zie. En er lopen mensen bij. Maar het zal zomaar lijken. Het is zeker ijs dat op elkaar geschoven is. Er kan toch op zondag geen boot op het ijs zijn? Maar de oude Jan, de torenwachter, was toch niet erg gerust met zijn alleenspraak. Hij nam de verrekijker. En ja hoor, nu kon hij toch duidelijk vier mannen zien die een kleine boot over het ijs trokken. Wat zou dat toch voor een boot kunnen zijn? Vanaf Urk is er toch niets op het ijs. En dan, het is zondag. De oude Jan daalde de trappen van de toren af en ging in de huiskamer, waar zijn oude vrouw het morgeneten klaarmaakte. Als naar gewoonte waren ze zondagsmorgens iets vroeger met eten dan in de dagen der week. Want oude Jan en zijn vrouw gingen dan ter kerk, als ze tenminste beide gemist konden worden. Ben je daar, man? Dat treft, ik ben klaar en dan kunnen we beginnen te eten. Even geduld, vrouw, ik moet het dorp in om te zien of er al mensen op zijn. Is er dan wat? Sprak zijn vrouw. Ja, er komt een bootje aan over het ijs en vier mannen trekken het. Ik zal maar naar de werf van Hakvoort gaan en zien of de oude werfbaas al uit zijn bed is. Dan kan hij het ook even zien. Met driftige passen ging hij de hoogte af naar de werf. Goedemorgen, Klaas. Ook goedemorgen, Jan. Wat ben je vroeg? Is er wat? Nou, met ons is alles in orde, maar ik was boven op de toren en daar zag ik een bootje door vier man getrokken. En zover als ik weet is er toch vanaf Urk geen boot op het ijs. Nou, dat is vreemd. Ik ga wel even met je mee. Vrouw, riep Klaas, ik ga even met Jan mee naar de toren. Er zijn toch geen zieken wel? Riep oude Bet. Nee hoor, even kijken naar het ijs, riep hij terug. En tot schraal, we zullen nog maar niets tegen Bet zeggen. Die maakt zich dan alleen maar zenuwachtig. Hoe zou Klaas er al zo vroeg met de oude Jan gaan? Wat zeg je, Nanne? Gaat Klaas er met Jan? Hoe laat is het? 8:30. Nou, dan is er zeker ziek volk in de toren. Ik zal eens kijken, want dat is niet in orde. Willem kwam uit de bedstede en kleedde zich zo vlug mogelijk aan om te zien wat er in de toren te doen was. Wat ben je vroeg, buurman? Is er wat bijzonders dat je zo vroeg op de toren bent? En dat op zondag. Ja, Willem, daar komt een bootje aan en het wordt door vier mannen getrokken. Als er dan maar geen ongelukken gebeurd zijn, want ik vertrouw het niet. Eindelijk was de boot zo dicht genaderd dat men vanaf de toren de wijde Urkenbroeken kon onderscheiden. Het zijn Urkers, Jan? Nou, Klaas, er zijn toch geen Urkers op het ijs? Dat staat toch vast? Het is een vreemde geschiedenis. Geen Urkers op het ijs en toch Urkers bij een boot. Jan nam nu nog eens de verrekijker en zei: ja hoor, Urkers. Nou, we moeten maar afwachten wie dat zijn. Het kan een half uur duren, dan zijn ze hier. Maar zou het niet het beste zijn dat we die mensen tegemoet gingen? Wie weet hoeveel moeite zijn. En wie weet wat er gebeurd is. Ik zal mijn jongens roepen, sprak oude Klaas. Want er moet hulp komen. Wie weet of er geen mensen in het bootje zitten die een ongeluk hebben gehad. Ben je daar, Klaas? Sprak oude Bet. Was er iets niet in orde in de toren? Nee, Bet. Maar er komt een bootje aan over het ijs, getrokken door vier mannen. En nu willen wij die mensen tegemoet lopen en dan kijken wie dat zijn en waar ze wegkomen. Het is wat bijzonders. En die jongens moeten ook mee. Veel handen maken licht werk, liet hij erop volgen. Och, die arme mensen, zei oude Bet. Wat zullen ze koud zijn, als er maar geen ongelukken gebeurd zijn. Ja, vrouw, dat moeten we afwachten. Jongens, riep Klaas, zijn jullie al wakker? Ja, vader, is er wat? Ja. Jullie moeten mee over het ijs, want er komt een bootje aan. Dan zullen we kijken of we de mensen die daarbij zijn ook helpen kunnen. Weldra spoedden de jongens met oude Klaas zich weer naar de toren. Inmiddels zijn er al meer mensen van het gebeurde in kennis genomen. De een vertelde het aan de ander. Het nieuws gaat over het eiland als een lopend vuurtje. Heb je het al gehoord, Grietje? Nee, wat is er, buurvrouw? Ze zeggen dat er volk op het ijs is en dat het Urkers zijn. Nou, dat is een vreemde geschiedenis. Er waren toch geen mensen van Urk op het ijs, wel? Nee, dat vertellen ze ook. Dan mag je wel eens gaan kijken, Okke, wat er van waar is. Het wordt ook kerktijd, dus niet zo lang dan, hoor. Okke gaat naar buiten. Nou, het is nogal koud. Heb je het ook gehoord, Okke, dat de Urkers over het ijs komen? Ja, ik zou juist gaan kijken. Nu, dan kan ik je wel vertellen wie het zijn. Ben je er dan al geweest? Ja, en ze zijn net bij de vuurtoren aan land. Wie zijn er dan? Jacob van Jelle Molenaar, Jan van Piet Hakvoort en de twee zoons van Piet Neentjes. Hoe komen die dan over het ijs? Ja, Okke, dat kan nog wel eens een droeve geschiedenis worden. Ik was erbij dat ze bij de toren aan wal kwamen. Ze waren zo moe dat ze haast niet konden spreken. Maar oude Jan, de torenwachter, had de kachel lekker warm en zijn oude vrouw had gezorgd voor warme koffie. En toen ze uitgerust waren en wat gedronken hadden, hebben ze verteld dat ze gisteravond van de boot waren gegaan. Het was een boot uit Harlingen, die zou zo'n 80 man naar Urk brengen. Maar die is in het ijs vastgeraakt. En daar was het nogal benauwd op toen het ijs begon te kruien. En nu willen ze dat er ijsfletten naartoe gaan om de mannen die daar op de boot zitten te helpen. Als hij tenminste nog is, want ze vrezen het ergste. Nou, dat is wat. En hebben ze ook nog gezegd hoeveel mensen er dan precies aan boord zijn? Ja, ruim 80 man. Nou, dan zal ik het eerst aan mijn vrouw vertellen, want die is ook nieuwsgierig. En we moeten met elkaar maar even overleggen wat we moeten. Enkele ogenblikken later weet iedereen op deze zondagmorgen het treurige nieuws. In vele van de Urkerhuisjes is geschrei. Hoe zal het aflopen met al de mannen en zonen die op de boot zijn, als ze er tenminste nog zijn? Het is te begrijpen dat de kerkdienst deze morgen niet werd gehouden. En ieder was met het lot der mannen begaan. Heel Urk verkeert in opwinding. Okke, de walschipper van de vereniging Hulp en Steun, met vele andere mannen zorgde dat de ijsfletten in orde kwamen, om zo spoedig mogelijk tot hulp te vertrekken. 3 ijsfletten werden gereed gemaakt en voorzien van alle reddingsmiddelen die voor een tocht over het ijs nodig waren. Er werd gezorgd voor brandewijn, en die niet nodig mocht wezen. Bakker Nentje zorgde voor roggebrood, en de slager haalde vlug uit zijn winkel enige zijde gerookt spek. Na enkele uren van flink doorwerken waren de 3 ijsfletten klaar om te vertrekken. 36 mannen zouden de reis meemaken, waaronder ook de 4 mannen die weer enigszins uitgerust waren van de vermoeiende tocht en die de reisrace hadden gemaakt. Deze gingen voor gids mee. Ze hadden niet aan de trekezelen te lopen. Om 1 uur zondagsmiddag begon de reis. Onder de zeer vele aanwezigen die tegenwoordig waren toen de ijsfletten vertrokken, was ook de oude dominee Nentjes. Deze hield vooraf een korte en aangrijpende toespraak. En hij ging daarna voor in een hartroerend gebed. Hij smeekte de Heere of hij de reis die deze mannen gingen ondernemen mocht zegenen. En of hij hen de rechte weg mocht wijzen om spoedig bij de Harlingenboot te komen. Bij de mannen die in groot gevaar verkeerden. Het beste mannen, sprak hij na het gebed. En God zegene jullie. Velen der aanwezigen konden hun tranen niet bedwingen. Zacht snikkend keerden de Urkenvrouwen met de kinderen naar hun huisjes terug. We moeten het maar aan de Heere toevertrouwen, buurvrouw, sprak vrouw Snoek tegen vrouw Post. Ja, dat is het beste. Maar ik ben telkens met mijn gedachten bij mijn man en bij mijn kleine jongen. Hij is nog zo jong, buurvrouw. En dan, wie weet hoe benauwd ze het hebben. Ga je even met mij mee naar huis? Nee, ik ga maar direct naar mijn eigen huis. Oude Jan ging de trappen van de toren op. Ze schieten flink op. Het ijs is al sterk. Als ze geen water treffen, dan zullen ze er in 1 uur of 3 wel zijn, dacht hij. Hij legde zijn kijker gereed. Nee jongens, we schieten al aardig op, hè? Urk is haast niet meer te zien. We moeten nu toch de boot al wel beginnen te zien. Ja, sprak Jacob van Jelle. Zover zaten we tenminste niet van Urk af. Nou, nog maar flink doorgestapt. We treffen het bijzonder dat het zulk prachtig weer is. Een mooie, heldere vrieslucht. Mooi ijs. En geen geulen of barsten in het ijs. Wat zie ik daar? Roept een der schippers van een ijsflat. Als ik me niet vergis, zou ik zeggen dat het voetsporen van mensen zijn. Ook de andere mannen zagen ze en konden er ook niets anders van maken. Ja, dat zijn duidelijk sporen van mensen. En niet van 2 of 3 of 4, maar van vele mensen. Nu, dan zijn we toch in de richting. Maar wat nu te doen? Welke richting zullen we nu nemen? De richting kwam van het zuiden en ging naar het noorden. Nu mannen, sprak de oudste van de 3 ijsflatschippers, we staan hier voor een moeilijke vraag. Ik denk er dit van. De boot zit meer zuidelijker. Ik vermoed dat de mannen de boot hebben verlaten om de Friese kust te bereiken. Hebben jullie er een andere gedachte over? Spreek me vrij uit. Je kon wel eens gelijk hebben, schipper. Ik stel voor, we moesten het spoor dat naar de Friese kust leidt volgen. We zijn er niet zo ver meer van verwijderd. En het begint zo meteen ook weer donker te worden. We moeten de reis maar zo spoedig mogelijk voortzetten in de richting van Friesland. We zijn vermoedelijk niet ver van Lemmer. Voort zwoegden de mannen weer, steeds het spoor volgende. De duisternis begon reeds te vallen. De lantaarns werden ontstoken. Voort gaat het, richting Friese kust. Eindelijk stil. Horen we daar geen geroep? Luisteren. Daar wordt weer geroepen. We zijn dicht bij de kust, mannen. Er wordt weer geroepen. Zullen we ook roepen, schipper? Even wachten en dan maar weer verder lopen. Hallo, is er volk? Zo wordt het ijslopen volk uit de duisternis toegeroepen. Ja, wie zijn jullie? Ook Urkers? Zo wordt weer gevraagd. Ja, wij zijn Urkers, was het antwoord. Zijn er dan nog meer Urkers? Ja hoor, wel 80 man. Jullie zijn hier bij de haven van Lemmer. We komen jullie tegemoet, want het ijs is sterk genoeg. Enige ogenblikken later kwamen Lemste vissers de ijsflatten tegemoet lopen. En nu vertelde deze dat er 's middags om 1 uur 80 Urkers waren komen lopen over het ijs vanaf een boot die ergens in het ijs vast zat. God zij gedankt, sprak de oudste schipper. Hij heeft alles wel gemaakt. Zijn de Urkers hier dan alle nog? Ja, ze zijn alle bij elkaar in de grote herberg van Jongsma, hier op de haven. En er is ook nog plaats voor jullie. Met hoeveel zijn jullie hier? Met 30 man. Nu, laten we dan de fletten in de haven brengen. En dan gaan we alle naar Jongsma. En dan kunnen we met elkaar praten. Ik ben maar blij dat alles zo goed is afgelopen. Ik zou wel willen dat ze het op Urk ook al wisten dat we hier alle veilig in Lemmer zijn. Een Lemster visser liep vooruit naar de herberg om de Urkers al daar te verwittigen dat er voor hen 3 reddingsfletten of ijslopers waren aangekomen. Hij ging naar binnen en riep, mannen, we hebben hier nog meer Urkers. Wat zeg je, sprak Jongsma, nog meer Urkers? Waar komen die dan weg? Nou, dat moeten ze maar zelf vertellen. Goedenavond allemaal. Alles in orde? Jawel hoor, sprak Albert. Alles goed. Maar hoe komen jullie hier? Zo vroegen die van de Harlingenboot. Nou, dat zal ik dan maar als oudste schipper van de ijsvlucht vertellen. Toen vanmorgen Jacob met zijn makkers op Urk aankwam en vertelde dat jullie op de Harlingenboot zaten en dat er gevaar was, zijn we begonnen zo vlug mogelijk 3 ijsvletten gereed te maken. Want jullie begrijpen wel hoe het op Urk stond toen iedereen dat hoorde. Men dacht aan jullie, ook jullie het hebben zouden. We zijn dan ook om 1 uur al vertrokken. Toen wij tegen 4 uur een spoor zagen van volk, hebben we besloten om dat te volgen. En we zijn zo gelukkig geweest dat we jullie hier alle behouden aantreffen. En verder moeten we morgen maar zien. Nu begon Albert alles te vertellen. Hoe ze het in de nacht van zaterdag op zondag gehad hadden. Toen de boot eenmaal vast zat, was het gebeurd. Wij konden niet voor, nog achteruit. We hebben enige benauwde ogenblikken gehad, maar de Heere is een verhoorder op het gebed geweest. We hebben de nacht wakende doorgebracht. Van slapen kon niets komen. Tegen nadat de dag begon te worden, kwam er weer beweging in het ijs. Maar gelukkig, de boot ging met het ijs mee in de richting van de Friese kust. En om 10 uur vanmorgen zaten we weer vast. Het ijs zat toen dik op elkaar. Toen hebben we besloten om de boot te verlaten. We hebben toen enige lijnen meegenomen. 4 mannen gingen voorop, aan 1 lijn bevestigd, voor het geval dat ze door het ijs zouden zakken. Maar we zijn alle droogvoets over het ijs in de Lemmer aangekomen. Ik moest denken aan het oude volk Israël dat droogvoets ging door de Rode Zee. En nu past het ons om de Heere te danken dat hij ons alle tezamen heeft gespaard. De avond liep ten einde. Nu mannen, sprak Jongsma, ik kan 30 à 35 mensen plaatsen in de bedden. We moeten het dan zo doen, 4 uur slapen en dan de andere 30. Wat denken jullie daarvan? Nou, daar hebben we niets op tegen hoor. Dat heb je maar prachtig voor elkaar gemaakt. Je bent maar druk met ons. Ach, dat is geen bezwaar hoor. Ik ben blij dat ik mensen kan helpen. Laat er dan 30 man met mij meegaan. Dan zal ik de kamers wijzen. En dan moeten jullie de rest maar met elkaar regelen. Dan ga ik ook naar bed. Spoedig lagen 30 mannen lekker onder de wol en sliepen weldra rustig. Al te spoedig waren de 4 uren om. De andere 30 die aan de beurt waren, wachten met ongeduld om zich lekker, rustig, 4 uren te kunnen neerleggen. Hé, het was in bed toch lekker dan hier weer te zitten. Het is hier wel lekker warm, maar ik had nog geen zin om uit bed te gaan. Maar, afijn, beter wat dan niets, zei er een. Zo verliep de nacht en de morgen brak aan. Maandagmorgen. Jongens, het is prachtig weer. We moeten zien dat we nu zo spoedig mogelijk op Urk komen, want daar zitten ze in spanning te wachten. Maar we hebben nog 1 moeilijkheid, sprak de oudste schipper. We kunnen niet allemaal met de fletten mee. Als er nu eens 50 mannen naar Kampen reisden, om zo vanaf Kampen vervolgens over Schokland naar Urk te lopen, dan kan de rest mee met de ijsfletten. Laten we dan de oudste meenemen met de fletten. De jongeren gaan dan naar Kampen. Is dat allen naar de zin? Dat is het beste, oude schipper. Laten we dat maar doen. Nu, dan zal de reis naar Urk en Kampen beginnen. Jongsma en zijn helpers werden bedankt en de reis begon weer. Het werd een voorspoedige reis. 'Smiddags om 4 uur kwamen de ijsfletten veilig op Urk aan. Wat was er een blijdschap bij de gehele bevolking dat alle, al waren ze nog niet thuis, gespaard waren. Vrouwen omhelsden hun mannen en zonen en menigeen kon zijn tranen niet bedwingen. Nog nooit was er in de geschiedenis van Urk zo'n dag geweest. Maar de vreugde werd nog groter toen ook de volgende dag de andere mannen vanaf Kampen naar Urk kwamen lopen over het ijs. Wat is het een groot geluk, sprak moeder Post tegen haar man en kleine Fokker de avond, dat we alle weer bij elkaar zijn om morgen tezamen het heerlijke kerstfeest te vieren en te gedenken dat de Heere Jezus in de wereld kwam. En nu in bijzondere blijdschap. Het had ook zo anders kunnen zijn. Ik ben blij, moeder, dat we toch met de kerstdagen weer op Urk zijn. Toch met de kerstdagen nog thuis, sprak vader. En hoe liep het af met de boot? Wel, van de Lemmer af werd aan de bemanning voldoende proviant gebracht. Zolang het vroor hadden ze geen last. Toen het weer omsloeg en de vorst verdween, werd het schip uit zijn boeien verlost en kon het de Harlingerhaven weer opzoeken. De Urkers gingen na de vorstperiode weer naar hun schepen terug. En het eerste wat ze deden was een bezoek aan het bootkantoor om hetgeen verschuldigd was af te dragen. Hun dankbaarheid was te groot om, hoewel de boot hen niet op Urk had gebracht, daarop nu nog iets aan af te dingen. Het verhaal van hun belevenissen was in heel Harlingen bekend. En als er later Urkers kwamen, werd dit nog heel vaak opgehaald.